je bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat je ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid, aflevering 88, competitiestart special. Nog voordat er een wedstrijd is gespeeld, duikelen de meeste voorspellers over elkaar heen om te vertellen wie er deze voetbaljaargang kampioen gaat worden. De kranten moeten vol, nieuwsberichten moeten worden aangeklikt, dus het grote voorspellen gaat gewoon door. Toen onze nieuwe, oude trainer Giovanni van Bronckhorst werd geconfronteerd met het feit dat geen enkele prominent Feyenoord heeft getipt als kampioen, haalde hij zijn schouders op. Zij zijn de experts, zij zullen het wel weten, reageerde Gio droogjes op de persconferentie afgelopen vrijdag vanuit zijn heerlijke underdog-positie. Dat terwijl de selecties van de clubs allesbehalve definitief zijn. Zo kan Feyenoord ineens Ayase Ueda nog verkopen of komt er nog een opvolger alsnog voor Paschau en verdwijnen Borges, Stijn en Tengstedt misschien wel met stille trom via een achterdeur. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere clubs. Alles kan nog veranderen. Wat niet meer kan veranderen, behalve in films dan, is het verleden. Vandaag duiken we in het archief en hebben we de meest opvallende eerste competitiewedstrijden voor jou op een rij gezet. Kunnen we daar misschien voortekenen van een nieuw glorieus seizoen waarnemen, Harry Hamer?
Het zou mooi zijn, hè? Ja, welkom Dave en welkom luisteraars terug naar onze zomerstop.
Ja, we zijn er weer.
Ja, ook wij zijn 4 weken in de voorbereiding gegaan. We hebben nog geen blessures opgelopen.
Nog niet.
Dat scheelt.
Nee.
Eerste competitiewedstrijd is een merkwaardig fenomeen. Want het zijn er natuurlijk 34 en die zijn allemaal even belangrijk. Maar op de een of andere manier is zo'n eerste wedstrijd is toch altijd een beetje maatgevend voor de rest van het seizoen. En dus hangen we daar nogal eens iets aan op.
Maar, ja, of niet? Of is het helemaal niet maatgevend?
Ja, ik zeg altijd, het is iets met een zwaluw en een zomer.
Oké. Okay.
Dus het zegt nog niet zoveel. Dus komen we zo meteen op.
Misschien komen we erachter.
Nou, we zullen zo zien dat een succesvolle competitiestart niet per se een definitie of een garantie is voor succes.
Oh, dus je hebt nu eigenlijk...
En andersom ook niet.
Oké, okay, gelukkig. Dus je houdt nog wel een beetje spannend.
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
Dat we niet gelijk nu al
weggeven. Nee. Mensen moeten wel de hond blijven uitlaten. Hè?
Geluid van Zuid. Ja, wij zijn ook weer begonnen. We hebben ook een zeer serieuze oefencampagne achter de rug. En we zijn er weer klaar voor. Om een seizoen lang verhalen. Want dat is wat wij doen. Hè? Verhalen opduikelen. Van het hier en nu. Maar ook van het roemruchte verleden van de stadionclub.
Daar is heel veel moois over te vertellen.
Heel veel.
Ja. Dat gaan we dus ook doen.
Daar gaan we mee door. En wat we nog meer in petto hebben dit seizoen zijn allerlei gasten. Want wij duiken of, dat is het concept en daar houden we ons aan vast. Dat is bij ons wel heilig. Niets is heilig behalve het concept.
Ja.
Of we hebben een gast, of we hebben een thema. Of onze gast is het thema. Gebeurt ook wel eens.
In dit geval is dat zo, want we zitten natuurlijk nog midden in de vakantie. Tenminste, voor mij is dat letterlijk zo. Het is moeilijk om mensen te strikken om hier aan te schuiven. En over dit onderwerp, daar kunnen we zelf waarschijnlijk veel meer over vertellen.
Voordat we ons verliezen in de openingswedstrijden, de competitiewedstrijden, eerst even dit.
Het zal allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip.
Ja, viel er nog wat te lachen? Het zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Ja, want terwijl zelfs sommige Feyenoord-watchers is maar ingefluisterd. Liggen gewoon nog ergens op het strand. Was er gisteren toch al podcast wordt op maandag 10 augustus opgenomen. De wedstrijd Sparta-Feyenoord, de derby van Nederland.
Mm-hmm.
En ik kon lekker op de fiets steken. Voor mij een heerlijke zondagmiddag. 11:45 wedstrijd.
En toen was het al heet, hè?
Het was, als ik een diepvriespizza mee had genomen, die had ik op mijn stoeltje gelegd. Ik zat vol in de zon, naast het uitvak. Ja, dan weet ik zeker dat die in de rust, dat die kaas helemaal gesmolten was. En dat ik heerlijk had kunnen eten. Maar ik moest niet denken aan eten. Ik zat alleen maar, de hydration break. Die is niet helemaal... Ja, er wordt gefloten in stadions, hè?
Ja,
hydration break.
Ja, dat begrijp ik dus niet. Kijk, ik snap, tijdens het WK hebben we gezien dat er van die onderbrekingen waren die helemaal niet nodig waren. Want er werden ook wedstrijden gespeeld bij gewoon 20 graden.
Of een stadion en een airco.
Ja, daarom. Dus dat was alleen maar natuurlijk voor de commercie. Maar bij dit soort temperaturen, ja, dan moet je echt niet onderschatten hoor. Dat als jij, we verwachten wel met z'n allen dat die gasten 90 minuten lang over dat veld rennen. Maar dan moet je maar eens proberen bij dit soort temperaturen. Dat is echt geen sinecure.
Dat zag je ook wel een beetje terug aan de wedstrijd, moet ik zeggen. Wel een wedstrijd waar je dacht, af en toe ging het balletje lekker rond.
Ja.
En af en toe kakte het ook een beetje in. Maar ja, ik vond op een stoeltje zit al een hele uitdaging.
Ja, wat mij vooral is opgevallen dit weekend, bij alle andere wedstrijden ook. Je krijgt tegenwoordig natuurlijk steeds meer van die mooie luchtshots vanuit die drones. Is dat al het gras in Nederland is op dit moment geel. We kunnen de taal kunnen we ook aanpassen, want we kunnen nu het spreekwoord aanpassen. Het gras is altijd geler dan bij de buren.
Ja.
Maar de enige grasvelden die nog mooi groen zijn, dat zijn die in de voetbalstadions, omdat daar wel gesproeid wordt. Dat zag er wel heel apart uit.
Dat zag er goed uit, ja. En het kasteel, ja, ik vind het altijd fantastisch om daarheen te gaan. Mm-hmm. En er is dan wel wat rivaliteit, maar die is volgens mij vooral heel erg eenzijdig vanuit Sparta naar Feyenoord toe. Andersom, ja, vind ik het allemaal prima, joh. En dan kom ik er graag, moet ik zeggen. Mm-hmm. Wat ik niet zo sympathiek vind, hè, want Sparta wordt vaak ook voor sympathiek versleten. Wat ik niet zo sympathiek vind, is dat het uitvak in capaciteit de afgelopen jaren is afgenomen. Het is gewoon te klein. En er zal een bedrijfseconomische reden achter zitten waarom ze dat vak kleiner hebben gemaakt. Maar het is toch, op dit soort dagen denk ik, ja, dat is toch jammer.
Ja.
Het is beperkt.
Feyenoord neemt natuurlijk meer supporters mee dan pakweg Willem II of Excelsior. Dus dan moet je daar als club eigenlijk ook...
Nou, ik vraag me af. Er zijn wel meer clubs die denken van, goh, laat ik die stoeltjes vooral verkopen aan een ander of aan het thuispubliek. Maar het fenomeen van de uitsupporter, ja, staat daarmee wel onder druk. Dus ik vind dat ook een taak van directeuren, commercieel directeuren, om niet alleen naar de euro's te kijken, maar ook de voetbalcultuur te blijven omarmen en dat ook te waarderen. En dat doe je door ruimte te blijven bieden aan de uitsupporter. Het staat al zo onder druk door burgemeesters of andere beslissingsnemers die zeggen van kom maar niet, blijf maar weg. Ook we hebben het hier in de Kuip gezien. Ook wil ik ook nog wel even benoemen de wedstrijden tegen Atalanta Bergamo.
Ja.
Waar er geen supporters welkom van de tegenpartij.
Nee, ja, dat is toch raar bij zo'n oefening.
Kan je het maar uitleggen?
Helemaal. Nee, ik niet.
En dat zijn voor clubs die dan misschien niet Europees spelen, zijn dat juist de leuke uitjes. Ik weet niet of Atalanta, doen die nog iets ergens in de Conference League of zo?
Die zijn een subtopper in Italië.
Maar dat zijn voor de zomerse omstandigheden zijn dat toch de mooie potjes, hè?
Nou, niet alleen voor de zomerse omstandigheden. Want ik vind het sowieso een voetbalwedstrijd hoort gespeeld te worden met supporters van beide clubs.
Ja, zeker. Nee, maar laat ik zeggen, dat zijn gewoon extraatjes, dit soort reisjes voor supporters. Ja. En dat gebeurt dan niet.
Maar er werd wel gezongen, gelukkig.
Er werd ook gezongen.
Verbaal, hè, dan.
Ja, ik heb me enorm geërgerd aan directeur Manfred Larosse. Volgens mij is 2-3 jaar geleden dat hij dat zei. Dat hij zich had gestoord aan Feyenoord supporters die verbaal hadden gezongen op de tribune.
Ja.
Ja. Ik kreeg al de vraag, hoe wij anders zingen? Ik weet het niet.
Playbacken.
Ja, maar dat allemaal zo erg zou zijn, dat er een beetje gezongen wordt op tribunes, op thuisvakken. Dat er dan een Feyenoord supporter zit die het naar zijn zin heeft. Jongens, slaan we elkaar de harses niet in als voetbalsupporters. Nee. Maar wordt er een liedje gezongen, is het nog niet goed. Ik moet erover ophouden, want ik word een beetje grijs gedraaide plaat over dit onderwerp. Maar het is gewoon hartstikke gemoedelijk en prima. En wat betreft nog die zomercampagne. Mm-hmm. Eerder speelde Feyenoord ook tegen Club Brugge.
Ja.
De kampioen van België. En dat was dat is toch een mooi affiche, zou je zeggen.
Ja.
Maar 15.000 supporters konden daarbij zijn, hè? Dat was heel beperkt ook. Mm. Ook Feyenoord supporters vinden het leuk om buiten de competitie
dat lijkt mij ook, gaan. Ja.
Maar wat er gebeurde was dat capaciteit werd teruggeschroefd. En zo las ik het in alle media. Is omdat North Sea Jazz, een jazzfestival wat in Ahoy plaatsvindt.
Ja.
Diezelfde datum zou zijn. Waardoor de RET misschien minder vervoer zou inzetten. Maar ik weet niet hoe jij naar de Kuip komt, maar het is mij nog nooit gelukt om bijvoorbeeld met de metro naar de Kuip te gaan. Dat lukt mij niet.
Nee.
Je kan met de trein.
Stopt er niet.
Je kan met de trein.
Met de tram, met de bus.
Ja, maar er rijden echt niet allerlei trams vanaf Rotterdam Centraal naar Noordzee Jazz Heinemeer. Dus dat was ook wel weer echt een kul argument. En ik weet dan niet waar dat vandaan komt. De RET werd een beetje als zondebok opgevoerd. Maar ik vraag me dan ook af of ze bij Feyenoord helemaal scherp zijn geweest van... Is dat dan wel zo? Als iemand bij de RET zegt, ja, kan niet, moeilijk, ingewikkeld. Dus we houden het hierbij. Film nog op.
Geen idee. Geen
maar even
idee.
Terug, ik wijk helemaal af. Dat heb je als je zo lang eruit bent.
Ja.
Even terug naar Sparta Feyenoord.
Ja. Spandoeken.
Ja. Spandoeken waren prachtig, hè?
Ja, ze waren prachtig. Zowel aan onze kant als over het algemeen aan de kant van Sparta. Er was één doek, dat wil ik er wel even uitlichten, want dat vond ik toch wel een beetje zielig. Dit is een Feyenoord podcast, maar ja, ik vind dat toch moet even benoemd worden, want ik zou het ook treurig vinden als wij dat soort dingen gaan doen. Ze hadden ook bij Sparta een spandoek opgehangen met onze helden. En dan werden er dus vier spelers getoond. Dan zou je op zich denken van, dat zijn vier willekeurige spelers uit het verleden. Maar dat waren dus Bukari, Emnes, die jongen die later naar Engeland is gegaan. Kitolano. En wie was die andere ook alweer? Pogba. Nou, dat waren toevallig vier... Nee, niet toevallig. Er waren vier spelers die de winnende goal tegen Feyenoord hadden gemaakt.
Ja.
Zo diep zit dat daar dus. Dat zijn dan helden omdat ze ooit tegen Feyenoord de winnende goal hebben gemaakt. Dan denk ik, joh, doe niet zo klein, joh.
Mwah.
Nee. Dat gaan nee. Wij gaan toch ook niet, als er een speler is die toevallig... kijk, Obiku is natuurlijk wereldberoemd geworden.
Nou, dat zou ik zeggen. Guidetti.
Ja, maar we gaan nu toch geen spandoek meer voor Obiku ophangen voor een wedstrijd tegen Ajax.
Ja.
Nee.
Ik kan er wel om glimlachen.
Ja.
Ik
vind het een beetje klein.
Ik kijk er anders naar.
Hmm.
Waar we misschien nog wel over eens zijn. Want als je toch misschien wel het beste voorbeeld... Michael Obiku... Of John Guidetti, die hat-trick ooit maakte.
Ja, ja, ja.
Pellen. Ja, die spelers, als die worden aangehaald... worden ze toch ook vaak in verband gebracht met een goal tegen de grote rivaal. Dus ik snap dat wel. Je doet er niemand kwaad mee, toch ook?
Nee, maar...
Wij moeten het wel hierover hebben, want er is geen Sparta-podcast meer, hè?
Oh ja, dat is...
opgeheven.
Nee, en ze worden ook niet meer live... Er wordt ook geen live verslag meer.
Nee.
Ik neem aan van afgelopen zondag nog wel...
Ja, nee, natuurlijk. Ja, Dennis en Dennis. Ja. Maar waar we heel snel overheen stappen is het spandoek onthoud, jongen. Het mooiste komt van Zuid. Een heel mooi, wat is het? Een oude man.
Een
jonge man eventjes een sjaal omknoopt.
Opa tegen zijn kleinzoon.
En opa legt het even uit van, joh, laat je niks wijs maken door die lui daar in West. Ja. Maar ja, het mooiste, dat komt toch van Zuid.
Ja
dat...
wij komen allebei, wij wonen allebei aan de noordkant van de Maas.
Ja, ja.
Maar op voetbalgebied inderdaad komt het mooiste van Zuid.
Nou, daar ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Ja. Dus nee, dat was mooi. Ja, wat ik minder fraai vond, en deze rubriek heet Heb je nog gelachen? Nou ja, ik heb heel veel gelachen, want ik kwam allemaal bekenden tegen daar. Dus het was ook wel weer, de schoolvakanties afgelopen.
Ja.
Je komt er alle coryfeeën weer tegen. Supporters, oudspelers, media, alles en iedereen wat zich rond die club ophoudt, loop je tegen het lijf.
Mm-hmm.
En het was een beetje plakkerig, maar verder ja. Fantastische middag gehad. Echt gelachen en genoten. En drie punten. Wat ik minder fraai vind, is dan het gelul en het gezaag over een speler die tegen Club Brugge, noem ik die wedstrijd weer, fantastisch startte.
Ja.
Bijna alles goed deed. Een heerlijke kapstokspits die vooruit kon voetballen. Groot lijf heeft dat goed gebruikt. Ja, en tegen Sparta viel die in. En hij deed alles verkeerd.
Ja.
En hij werd volledig afgebrand. En hij was alweer een miskoop. Na één competitiewedstrijd, één invalbeurt in een competitiewedstrijd, verdrongen de echte kenners op de socials zich om alweer om hem af te smieken. Ik denk, nou, als hij nou nog 10 keer of 5 keer zo'n invalbeurt heeft, oké, prima, dan ga ik met je mee.
Ja.
Maar ik herinner me ook nog een Luka Ivanušec, die geweldig startte tegen Utrecht. Nou, en daarna hebben we ook gezien hoe dat liep, dus... Oordeel nou niet te snel, jongens.
Nee, andersom ook. Ik kan me zelfs nog herinneren dat de eerste wedstrijden van Jozef Kiprić, om maar iemand te noemen, in het shirt van Feyenoord, waren ook niet echt fantastisch. Nou, die heeft toch wel laten zien dat hij redelijk van waarde is geweest.
Er komt later in deze uitzending komt er een speler ter sprake van wie werd gezegd dat hij de allerbeste en grootste was als het gaat over penalties nemen.
Mm-hmm.
Maar ja, de eerste keer in een Feyenoord shirt ging dat ook niet helemaal goed. Dat is een mooi teaser, hè?
Ja, die moet even vaststellen.
Ja, dus nee, ja, ik heb gelachen. Ik heb een heerlijk weekend gehad. En we staan gedeelde koploperpositie.
Hadden, ja, maar we hadden gewoon bovenaan moeten staan. Ook ja. Op basis van doelsaldo. Want het had gewoon 0-6 moeten zijn, toch? Nou, 1-6 dan misschien.
Liever 0-5 dan.
Ja, oké. Okay.
Toch? Dat past beter.
Ja, historisch gezien inderdaad is dat beter. Maar nu moesten maar dan, we op het eind nog blij zijn. Tussen aanhalingstekens dat die gelijkmaker werd afgekeurd. En daar was dan weer een hoop discussie over. En dat sloeg ook nergens op. Want gelukkig was onder andere oud-scheidsrechter Mario van den Ende, die was heel duidelijk daarin. Kijk gewoon naar de spelregels. En je ziet gewoon duwen. Er staat nergens in de spelregels of het licht duwen of hard duwen moet zijn. Dit is gewoon een duw met twee handen in de rug. En in die herhaling van achter het doel kon je dat heel goed zien. Hij duwt gewoon Sonneveld, die duwt gewoon Sint-Justen in zijn rug, waardoor hij uit balans raakt, niet bij de bal kan. Is gewoon een overtreding. Scheidsrechter overigens, ik was niet zo'n fan van die Van der Eijk, maar hij floot zondag echt uitstekend. Stond ook perfect opgesteld. Dat kon je ook in die herhaling zien. Hij kon het precies zien dat die duw werd uitgedeeld. Geen discussie over mogelijk, gewoon terecht afgekeurd. En dat zeggen wij niet omdat maar, voor Feyenoord zijn.
Maar Harry,
is gewoon,
leg mij dan eens uit, hoe kan het nou dat mensen wiens beroep het is, ik noem hem Kenneth Perez,
ja,
die wordt ervoor betaald om zijn mening te geven.
Ja.
Die heeft kennelijk het scheidsrechtersboekje of de spelregels, die kun je gewoon downloaden op knvb.nl, denk ik.
Iedereen kan die spelregels inkijken, alleen weinigen nemen de moeite.
Ja.
Die roepen liever wat op basis van onderbuikgevoel. En dan gaan ze daarna zeggen, ik hoor het voetballers ook wel eens zeggen, hè, voor de camera, van ja, ik weet niet precies wat de regels zijn. Hallo, het is je vakman.
Maar er wordt dus
in dat boekje, wel te weten.
In dat boekje staat, gij zult niet duwen. En vervolgens zoiets, ja, is er een presentator en een betaalde analist,
ja,
die allebei zeggen. Ja. En daar gaat de discussie dan over of te hard of zacht geduwd werd.
Ja.
Terwijl de regels zijn zo zwart-wit en niet multi-interpretabel.
Nee.
Duwen is gewoon no-go.
Het is natuurlijk inderdaad zo, als je met één hand heel lichtjes tegen iemand aan, weet je wel, het is een contactsport. Ja. Maar dit was gewoon met twee handen in de rug, is gewoon overtreding, punt.
Ja, mooi.
Ja, en dan?
Gaan we over naar het hoofdgerecht?
Het hoofdgerecht. Nou ja, ik wou toch nog even twee kleine dingetjes aanstippen. Als jullie luisteraars dit horen, dan is het 11 augustus. En dat betekent dat morgen bij Leven en Welzijn Gerard Meijer, oom Gerard, wordt 91 jaar.
Ja.
Ja, dus daar moeten we altijd wel eventjes bij stilstaan.
Even met de handdoek zwaaien.
Ja,
waar je precies ook bent.
Waar je ook bent, of je onder, als je onder de douche vandaan komt, even met die handdoek zwaaien. En daarna ga je jezelf maar afdrogen. Nee, en wie dat niet gehaald heeft, dat wil ik toch ook nog wel even vermelden. Er gaan natuurlijk elke dag mensen dood. Maar ik moest toch wel even slikken toen ik het bericht hoorde van de zomer dat Hanny Sneepsels was overleden.
Ja.
En mensen die haar niet kennen, die ken je waarschijnlijk wel van dat filmpje bij de laatste kampioenschap, bij die huldiging. Dat ze natuurlijk tot tranen geroerd was omdat haar zoon er niet bij kon zijn. En nu is ze zelf overleden. Ja. En ja, dan zijn ze tenminste weer bij elkaar.
Zij droeg toen een portret van haar zoon mee.
Ja. Ja, dat filmpje ging echt door merg en been. En daar had ik zelfs als coole kikker, had ik kippenvel op mijn armen staan. Dus,
ontroerend, ja.
Ja. Dus dit wil ik toch wel even vermeld hebben bij
waarvan deze akte.
Maar dan nu?
Ja, de openingswedstrijden. Want ja. Harry, wat heb je gedaan? Vertel, leg eens even uit.
Nou, ik ben, kijk, dat is het voordeel van als je in het onderwijs werkt, dan heb je 6 weken vakantie. Dus dan heb je wel eens tijd te veel. Nee, maar ik vind het dan leuk nog steeds om uit mijn journalistieke verleden, om dit soort statistiekjes uit te zoeken. Ik ben gewoon alle seizoenen in de Eredivisie langs gegaan. Alle openingswedstrijden van Feyenoord op een rijtje gezet. Dat had ik al eens eerder gedaan.
Wist je het niet uit je hoofd?
Voor de onverprezen scheurkalender. Nou, een aantal tik ik inderdaad zo uit mijn hoofd op. Maar je zal het mij niet euvel duiden dat ik die van 1961 of zo niet uit mijn hoofd weet.
Okay.
Dan kom je best wel tot een aantal opmerkelijke zaken. We zijn dus met die wedstrijd van gisteren erbij. Dat was de 71ste competitiestart in de Eredivisie.
Okay,
we hebben het even beperkt tot de Eredivisie. Hè?
Ja,
die begon in 1956. Nou, dan blijkt dat wij over het algemeen met Feyenoord goed aan het seizoen beginnen. Dit was namelijk de 50ste overwinning van die 71 competitieopeningen.
Mm-hmm.
11 keer hebben we gelijk gespeeld en slechts 10 wedstrijden eindigden in een nederlaag. De laatste keer dat gebeurde was in 2018... op bezoek bij de Graafschap. Dat zullen de meeste luisteraars helaas nog wel weten. Met twee keer geel, onder andere voor Erik Botteguin en Jean-Paul Boetius. Wat ook opvalt is dat Feyenoord liefst 10 keer tegen FC Utrecht is begonnen. Inclusief dan de eerste twee keer was tegen de voorloper DOS, hè, waar FC Utrecht mede uit ontstaan is. Maar dus 10 keer van de 71 tegen Utrecht. En dat de meest gespeelde wedstrijd verder is NEC. Want die zijn al 5 keer op bezoek gekomen in de Kuip voor de openingswedstrijd. Maar het is nog nooit NEC Feyenoord geweest op de eerste speeldag. Dus dat is dan ook wel weer apart. En van de huidige profclubs die ooit in de Eredivisie zijn uitgekomen, zijn er maar 5 die nog nooit op tegenstander van Feyenoord zijn geweest in de eerste speelronde. Ajax is er daar uiteraard één van. Dat is nog nooit de klassieker geweest op de eerste speeldag.
Oh ja, nou je het zegt.
Ja. Ja. Nou, ook 2-3 clubs die nog niet zo vaak in de Eredivisie gespeeld hebben, is dat vrij logisch. Almere City, Emmen en Helmond Sport. Ja, ook die heeft ooit die club heeft ooit 2 jaar in de Eredivisie gespeeld. Maar ook opvallend is dat Heerenveen, waar we nog wel eens de competitie tegen afsluiten,
ja,
daar zijn we nog nooit de competitie tegen begonnen.
Maar even die klassieker, zit daar een goede reden achter dan? Is er iemand bij de KNVB die denkt van, nou ja, dan is iedereen nog op vakantie en commercieel gezien sowieso?
Ja,
kijk, geven ze dat mee? Want het is een competitieprogramma. Daar worden allerlei parameters in zo'n computer gestopt. Van denk hieraan, denk daaraan.
Ja,
en dan rolt er iets uit. Zou dat een parameter zijn? Dat het commercieel gezien interessant is?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, in het verleden ging het zo, laten we zeggen, tot in de jaren 90 zo'n beetje. Dan ging de competitieleider ook inderdaad in de zomervakantie op een regenachtige middag ging die op zijn zolderkamertje zitten en knutselde daar het competitieprogramma in elkaar. Was verder niks moeilijks over. Toen je op een gegeven moment burgemeesters kreeg die allerlei mitsen en maren eraan koppelden van kermissen en jaarmarkten en dergelijke die voorgingen, omdat er dan daar veel politie-inzet nodig was. Ja, toen pas is het zo erg geworden nu tegenwoordig dat alles wordt in de computer gegooid, in een computerprogramma. Die computer staat 2 volle dagen te draaien om alle wensen en eisen van alle gemeentebesturen en clubs in te willigen. Dan nog lukt dat niet 100%. Maar er rolt er dus uiteindelijk een competitieprogramma uit. En ja, je moet inderdaad die topwedstrijden moet je natuurlijk een beetje spreiden. Er is een jaar geweest dat Feyenoord de eerste wedstrijd tegen PSV speelde. Daar komen we zo meteen op. Een seizoen 60-61 was dat. De eerste wedstrijd tegen PSV uit en de tweede was Feyenoord-Ajax. Dus dan had je na 2 speelronden had je dus
2 toppers
gehad. Ja, PSV was toen nog niet de topclub die het nu is, maar het was wel een lastige wedstrijd.
Okay. Nou, ja, neem me mee zou ik zeggen. Want wat we nu gaan doen, we gaan alle competitiewedstrijden, alle eerste competitiewedstrijden af.
Nou, we gaan ze niet allemaal af. Want dan,
even vogelvlucht,
dan zitten we hier morgen nog. En dan, dan moeten mensen 6 rondjes met de hond doen.
Ja.
We pikken er een paar uit in chronologische volgorde. Ja. Waarbij wel iets te vertellen is.
Oké. Okay.
Nou, uiteraard de allereerste wedstrijd in 1956. Dat was natuurlijk de start van de Eredivisie.
Mm-hmm.
Was dus ook de eerste wedstrijd van Feyenoord in de Eredivisie. Willem II uit, eindigde in 3-3. Spectaculaire opening meteen. Eerste goal van Feyenoord in de Eredivisie werd gemaakt door, weet jij natuurlijk uit je hoofd? Nee?
Krekels.
Blijf nu stil. Henk Schouten.
Oh ja.
Ja,
ja. Ik presenteer die quiz wel eens, maar ik moet er niet aan meedoen.
Nee, oké. Okay. Ja. Henk Schouten maakte de allereerste goal in de Eredivisie.
Okay.
3 jaar later was het ook tegen Sparta, maar dan hier in de Kuip was het de opening. Feyenoord-Sparta 0-1. En 1959 hebben we het over, de goede oude tijd. Hè?
Ja.
Toen was geluk heel gewoon, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
Maar Feyenoord verloor die wedstrijd door een dubieuze penalty in de slotfase. Benut door Tinus Bosselaar, die ook nog voor Feyenoord heeft gespeeld.
Ja.
Scheidsrechter was de beroemde Leo Horn. En die moest na afloop rennen voor zijn leven. Want ja, het was toen in die tijd.
Ja. En toen kreeg je het Leo Horn-pad.
Toen is dat? En dat is uiteindelijk is dit ook de aanleiding geweest voor de aanleg van de allereerste spelerstunnel.
Ja, omdat vanaf de tribune werden er dan dingen gegooid. En toen gingen ze de boel maar een beetje overkappen.
Voor die tijd, die tijd liepen de spelers gewoon tussen de supporters door. Vanaf het trainingsveld waar ze de warming-up deden, liepen ze zo het veld op. Nou, dat kon dus niet meer. Dus vandaar dat toen, na die wedstrijd, is dus de spelerstunnel aangelegd.
En dat noemden ze het Leeuwenhoornpad.
Ja. Toen nog, ja.
En Sparta werd kampioen, geloof ik, dat seizoen.
Nee, ze waren het jaar daarvoor kampioen geworden.
Oh ja, 1959.
59 was dat, ja. Ja.
En dan?
Dan een jaar later PSV Feyenoord, daar had ik dus net al over, 4-2. Dus begonnen we met een nederlaag. De week daarna was het dus Feyenoord-Ajax. Dat werd 9-5.
Oef.
9-5. Even voor de...
Harry Venneker.
Hans Venneker. Nee, Venneker. Dat was bij de 9-4. Dat was een paar jaar later.
Dat gaat helemaal mis.
Ja, ja. Nee, maar goed, dat snap ik. Want 9-4 en 9-5 lijkt heel veel op elkaar.
Maar dus 1960 hebben we het over.
We hebben het over 1960. Ja. Dus voor de luisteraars die denken van, ik heb het verkeerd verstaan. Nee, het werd Feyenoord-Ajax eindigde echt in 9-5.
Okay.
Maar een week eerder dus PSV Feyenoord 4-2. En dat is de enige keer dat Feyenoord de competitie begon met een nederlaag. En alsnog kampioen werd.
Oké. Okay.
Oh, ja, dus een nederlaag in de eerste wedstrijd hoeft niet per se.
Daar hebben we wel toch te zijn. Nou, maar de enige keer dus.
Enige keer dat we uiteindelijk kampioen worden.
Ja, dus ik wil daar wel een voorzichtige conclusie trekken. Als je een keer verliest,
dan is de kans vrij klein dat je nog kampioen wordt.
Alsjeblieft. Ja. Dus die hebben we bij deze. Ja,
dus dit seizoen kan dat gelukkig niet meer gebeuren.
Op basis van hoeveel jaar zitten we hier naar te kijken? 70 jaar. 70 jaar Eredivisie.
Ja, ja.
Ja, heb je gezien dat als je die eerste verliest. Ja, dat het eigenlijk tegen de statistiek in is, dat je dan nog kampioen wordt.
Het is natuurlijk heel raar, want je hebt nog 33 wedstrijden om het goed te maken. Maar toch, op de een of andere manier geeft zo'n eerste wedstrijd
toch een gevoel.
Bepaalt toch meteen een beetje de sfeer.
Ja, oké. Okay. En dan 1961, 1962?
Dat is de grootste uitoverwinning die we ooit geboekt hebben op de eerste speeldag. Tegen Rapid JC. De voorloper van Roda JC werd 1-6. En ook dat jaar werd Feyenoord kampioen. Dat is de enige keer nog steeds dat we 2 jaar achter elkaar kampioen
zijn. Dus als je met 5 doelpunten verschil wint, die eerste, dan kan je zomaar kampioen
kun je eigenlijk
worden.
De schaal al wel bestellen. Ja.
Mooi. Ja. En dan het seizoen daarna, 1962-63.
We hoeven ze niet allemaal te benoemen. Want dan zitten we dus... ik wou even een sprongetje maken.
Oké, sprongetje.
Naar mijn geboortejaar, 1968. Ik ben van oktober, dus deze wedstrijd heb ik nog niet echt meegemaakt. MVV Feyenoord was toen de eerste wedstrijd. En dat was dus ook de allereerste wedstrijd van de nieuwe aanwinst. Willem van Hanegem, die van Xerxes DHC was overgenomen.
Ja, mooi.
En hij maakte dus ook meteen in die wedstrijd zijn eerste officiële doelpunt voor Feyenoord.
Goed hoor.
2-3 won Feyenoord die dag. Nou, dan 2 jaar later... 1970 als Europa Cup winnaar. En toen nog geen wereldbeker winnaar, want dat gebeurde net hierna. Opende Feyenoord de competitie toen ook al tegen FC Utrecht. En dat was de allereerste wedstrijd van FC Utrecht. Toen die fusie namelijk in dat jaar werd beklonken tussen DOS, Velox, waar Willem van Hanegem dus gespeeld heeft, en Elinkwijk. Die gingen samen als FC Utrecht verder. En de eerste tegenstander van FC Utrecht was dus Feyenoord in de Kuip. Ze kregen meteen met 4-1 op de broek hier. Weer 2 jaar later, Feyenoord NEC. Dat was de eerste van dus 5 keer Feyenoord NEC die we gehad hebben als eerste speeldag. 1-0, op zich niet zo bijzonder. Maar wat wel bijzonder was, was dat in die wedstrijd de allereerste gele kaart in de Eredivisie is uitgedeeld.
En die was voor?
En die was niet voor Willem van Hanegem, wat heel veel mensen jarenlang gedacht hebben. Willem was wel de eerste Feyenoorder in die wedstrijd inderdaad, die de eerste gele kaart kreeg. Maar de eerste... Echt de allereerste gele kaart was voor ene Chris Kronshorst van NEC. Onthoud die naam. Maar dat gebeurde dus in die wedstrijd in de Kuip. Dus ook daar waren we zeg maar de eerste mee. Of nou ja, wij zelf dan niet, maar het gebeurde wel hier.
Claimen we gewoon even.
Nou, weer een sprongetje in de tijd.
Ja.
In 1977.
We gaan nou hard.
Want anders dan... niet alle wedstrijden benoemen. Maar toen verloren we weer eens een keer op de eerste dag. Zoals de club toen nog heette, FC Den Haag. En dat was dat stond ook niet op zich. Want dat werd 2-1 voor FC Den Haag. En de eerste 5 wedstrijden van dat seizoen won Feyenoord namelijk niet. En dat was geen toeval. Want dat bleek de opmaat voor een op dat moment het slechtste seizoen uit de geschiedenis. Want Feyenoord eindigde dat seizoen als 10e.
Poeh.
In het seizoen 77-78.
Niet best.
We hoeven er niet bij te vermelden dat er dus geen Europees voetbal werd gespeeld.
Nee.
Dan gaan we weer een sprongetje van 5 jaar maken. En na een hele slechte periode werd het in 1982 ineens werden er een paar goede aankopen gedaan. Peter Houtman kwam weer eens een keer terug. Michel Valken werd gehuurd van PSV. En ene Ruud Gullit kwam naar Feyenoord van Haarlem. Dus er werd heel veel van Feyenoord verwacht. En in de eerste wedstrijd stond Excelsior Feyenoord op het programma. Waar het niet dat die wedstrijd niet op Woudestein werd gespeeld, maar hier in de Kuip. Vanwege ja, de recette natuurlijk. Excelsior die verkocht eigenlijk die wedstrijd. Er waren natuurlijk heel veel andere clubs die daar wat van vonden. En terecht. Want het is natuurlijk eigenlijk competitievervalsing. Want het stadion zat vol met ongeveer 30.000 mensen. En nou ja,
Nederland... Maar dat had Sparta toch ook kunnen doen dan, afgelopen zondag?
Ja, ik denk niet dat ze daar...
Hoezo niet?
Nou, er zijn Spartanen die uit principe niet in de Kuip komen. Nee, zelfs ze langs willen rijden.
Kunnen al die Spartanen, die kunnen toch gewoon lekker hierheen komen?
Hadden ze kunnen doen.
Hè? En dan, ja. Dan hoeven ze ook niet meer zo'n rare deal te sluiten met die club uit de hoofdstad. Voor een paar euro's, een paar stuivers.
Het zit bij jou toch ook nog wel een beetje diep, hè? Ja.
Nee joh, een beetje plagen.
Wat opmerkelijk was aan die wedstrijd, het werd 2-3. Na 0-3 ruststand maakte Feyenoord het zichzelf weer eens een keertje en moeilijk. Het openingsdoelpunt van dat seizoen werd gemaakt door Willem van Hanegem, die bezig was aan zijn laatste seizoen. En dat zou uiteindelijk dus ook zijn laatste officiële goal blijken. We hebben het tijdens de Willem van Hanegem special een paar maanden geleden,
ja,
hebben we het daar nog over gehad. Michel Valken gaf de assist. Hij wist dat zelf niet meer. Hij nam een hoekschop en Willem kopte hem in. Dus dat was wel een markant moment. Het jaar daarop was Willem gestopt en nam ene Johan Cruijff zijn plek als leider in het elftal over. Toen begonnen we bij Volendam, dat toen net gepromoveerd was. 1-4. Daar was ik bij, ook bij die wedstrijd. En dat was fijn, het was heer en meester. En dat was dus uiteindelijk ook de opmaat voor het kampioenschap. En het, nog steeds het allerlaatste jaar helaas, dat Feyenoord de dubbel won. Dan in 87 zijn we bijna aan het einde van de jaren 80. Was het Willem 2 tegen Feyenoord. 2-3. Die keer wonnen we in Tilburg. En daar was dan weer opmerkelijk aan. De nieuwe spits, die in die tijd hadden we wel eens spitsen. Ja. Omdat er niet veel geld was, kwam ene Dave Mitchell naar de Kuip.
Ja, cult. Toch?
Cult, spits, paste met zijn speelstijl wel bij Feyenoord. Maar hij ging die eerste wedstrijd ging hij een beetje al te wild tekeer. Want hij schoffelde ex-Feyenoorder.
Even voor de jongere luisteraar. Wat was zijn speelstijl van Dave Mitchell?
Hij was best wel snel. Hij was technisch niet zo heel goed, maar hij gaf alles en hij beukte er nog wel eens tegenin. Ja. Hij kwam uit Australië met Schotse roots, dus hij wist wel van aanpoten en aanpakken. In die eerste wedstrijd schopte hij dus ex-Feyenoorder André Stafleu onderuit, kreeg hij een gele kaart voor. Ja. En in de tweede helft, tijdrekken, kreeg hij zijn tweede gele. Dus zijn debuut was meteen een rode. Maar desondanks won Feyenoord die wedstrijd nog wel.
Ja.
En dan op de drempel naar het nieuwe decennium, de jaren 90, was het hier in de Kuip ook weer een uitwedstrijd, gek genoeg. SVV, toenmalige profclub uit Schiedam, was toen net gepromoveerd. En die speelde, omdat op hun normale thuisbasis op Sportpark Harga was niet veilig genoeg. Dus ze besloten om in de Kuip te gaan voetballen, hun thuiswedstrijden. Dus ook tegen Feyenoord de eerste wedstrijd. Bloedsaaie wedstrijd, 0-0. Ik was erbij, maar ik kan me verder, behalve die uitslag, kan ik me eigenlijk niks meer van herinneren. En de rest van het seizoen heeft SCV de wedstrijden ook in de Kuip gespeeld. Meestal voor pakweg 1000 toeschouwers. Dus het was echt verschrikkelijk om te zien.
Even toch een vraag, hè? Want we zien dus tot twee keer toe Excelsior en dan nu ook SCV. Die zeggen, joh, voor de pegels is het voor ons heel interessant om die wedstrijd gewoon in de Kuip te spelen. In
is
plaats
nog vaker,
van op het eigen
is nog vaker gebeurd.
Bescheiden stadionnetje.
Ja.
Zou de KNVB dat anno nu goedkeuren als Excelsior dat bijvoorbeeld zou vragen?
Nou, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk de laatste jaren is daar helemaal geen sprake meer van. Geen discussie meer over. Ik moet zeggen dat bij Ajax is het ook wel eens gebeurd. Hè? Die hebben ook wel eens een uitwedstrijd tegen Volendam in het Olympisch Stadion gespeeld.
Die verloren ze, geloof ik.
Plomp verloren ze.
Barry Obdam. Barry Obdam.
Even kijken.
Ja,
nou nee, goed. Barry Obdam van AZ. Arie Obdam.
Arie. Ja. Nou, de voornamen gaan niet goed.
Nee, maar dat maakt niet uit.
De rest doe ik leuk mee.
Maar inderdaad, dat gebeurde dus wel vaker.
Maar de laatste jaren zie je dat niet meer.
Nee, nee. Er zou nu ook te veel discussie over.
Dan zijn we nu aanbeland in het tijdperk dat ik ook naar de Kuip ging.
Ja.
En ook de uitwedstrijden begon te bezoeken. Want wij schelen een paar jaar. Je zou het niet zeggen zo...
Nee.
Op de radio hoor je dat niet.
Kijk maar op de foto's straks.
Maar laat ik die even noemen. Twente Feyenoord, 1992-93, 0-5. Dat was een opening van je welste. En dat leverde aan het einde van het seizoen op een mooie Pinksterdag, ook 0-5, in Groningen het landskampioenschap op voor het elftal van inmiddels trainer Willem van Hanegem.
Ja. Nou, je slaat die van het jaar daarvoor nog even over. Feyenoord Twente.
Ja, we gingen ze niet allemaal doen, toch?
Nee, maar deze is wel opmerkelijk, omdat Feyenoord Twente werd toen 1-0.
Oh, wacht even.
Niet zo bijzonder. Maar vlak voor tijd, toen ging Gaston Taument bij een counter alleen op het doel af. Werd onderuit gehaald door Hans de Koning, de keeper van Twente.
Ja.
Die kreeg rood. En Twente had al, in die tijd mocht je nog maar twee keer of drie keer wisselen. Maar in ieder geval, ze hadden al hun wissels al gebruikt. Ja. Dus wat gebeurt er? Fred Rutte, de latere Feyenoord trainer, die was toen libero in dat elftal. En die moest dus in de slotfase als keeper fungeren. Die kreeg de keeperstrui van Hans de Koning. Trok hem achter zijn vooraan. Maar had nog wel een wereldredding in huis, overigens.
Dat zie je ook niet meer vaak, hè?
Nee.
Keeper mag geld het nog wel wisselen tegenwoordig.
En dan 94, daar was jij zelf bij.
Ja, aan de Kromme Dijk, Dordrecht 90 Feyenoord. Ja, een beetje, we hadden het er net in ons voorgesprek al over. Feyenoord is in 93 kampioen geworden. Maar daarna gebeurde er van alles in het elftal. Spelers raakten hun plek kwijt aan nieuwkomers. Mm-hmm. In de hiërarchie, in die groep veranderde dingen. We hebben het kaartincident gehad.
Dat was die zomer.
Met John de Wolf, WK 94.
Ja.
En het rommelde een beetje. En het werd ongezellig. En er ontstonden kampen.
Ja.
En bij die wedstrijd Dordrecht 90 Feyenoord stond Orlando Trussel. Hij zal het niet leuk vinden dat ik het heb gezegd. Maar Hugo Borst heeft er ook al een boek over volgeschreven. Mm-hmm. Ik moet het gewoon kunnen zeggen. Mm-hmm. Die stond libero. Dus de laatste man.
Ja.
Naast de Wolf. Alleen in die wedstrijd. Deed zogezegd Trussel niet helemaal wat hij moest doen in het op gebied van meelopen met je mannetje.
Mm-hmm.
En moest de Wolf de sprint inzetten als er weer een speler van Dordrecht 90 was doorgebroken. Omdat die libero die was in geen veld of weg te zien. Dus ze moest aan de handrem trekken. Die kreeg een tweede gele kaart. En dat werd rood. Ja, en niet heel veel daarna gebeurde dat nog een keer. En toen moest Van Gobbel in de achtervolging. En die trok ook aan de handrem. Die kreeg ook rood. Direct rood. Dus Feyenoord eindigde die wedstrijd nadat ze voor waren gekomen. Met 0-1 eindigden ze aan de Kromme Dijk met 1-1. Met twee rode kaarten.
Ja.
En Willem van Hanegem die zei daar het volgende over.
Van Hanegem, twee rode kaarten. Feyenoord eindigt met 9 mensen. Dan moet je.
Vaak is het werd gezien worden.
Ja, maar dan moet je je toch goed hopeloos voelen, of niet?
Ja, maar dat heb ik zo verteld net.
En,
kijk, die rode kaarten die ontstaan door iets. En er wordt voor de wedstrijd gezegd wat de manier waarop Dordrecht wil spelen wordt in de rust weer aangehaald. En daarom dat ze nog twee mogelijkheden kregen in de eerste helft. Het wordt steeds geroepen, maar ik heb het vermoeden dat misschien wij Arabisch spreken of zo op die bank. Want je ziet er sommigen toch gewoon hun eigen wedstrijdje lopen te spelen. En er wordt aangegeven aan Hollande, er wordt aangegeven toen Valoen die blessure opriep, dat hij steeds bij de Wolf moest zijn als de bal aan deze kant was. Nou, en dat gebeurt dan niet. En dat gebeurde met Orlando ook niet. En
je verwijt nu allerlei mensen. Je verwijt niet de mensen die rode kaarten oplopen, dat ze daar een overtreding maken waardoor ze de boel helemaal de mist in hadden.
Nee, want dat zit erin opgesloten. Alleen moeten de andere mensen ervoor zorgen dat de Wolf niet in die situatie terechtkomt.
Nou, ja, die was goed. Zagrijnig naar de wedstrijd stond hij op het veld tekst en uitleg te geven over die kaart. Hè?
Ja, was dat komt toen nog gewoon.
Behoorlijk openhartig.
Mm-hmm.
Dat wat betreft Dordrecht Feyenoord. Dan krijgen we nog Feyenoord Vitesse. Ja,
een jaar daarna.
Aan het begin van de uitzending had ik al een kleine referentie hieraan. Want we hadden het kanon uit Barcelona overgeheveld. Ronald Koeman.
Ja.
En die mocht aanleggen voor een penalty. Feyenoord Vitesse. In zomerse omstandigheden heerlijk. En wat denk je dan? Gaat hij in die linkerkruising schieten, rechterkruising, kaarten doorheen met keeper en al? Dan wordt gewoon gestopt.
En ging laag over de grond.
En niet veel later kwam er nog een penalty moment.
5 minuten daarna nog een penalty.
En toen kwam er nog iemand die in zijn leven, denk ik, nou, misschien ook wel 300 goals heeft gemaakt in betaalde voetbal. Ene Henrik Larsson.
Ja.
Maar die kreeg hem er ook niet in.
En die miste hem ook inderdaad. Ja, dat was bizar.
Opmerkelijke
Feyenoord stond toen gelukkig al 1-0 voor.
Ja.
En uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd ook met 5-2. Dus waarin overigens diezelfde trustvoel waar we het net over hadden, die was wel een van de uitblinkers in die wedstrijd.
Toen was die goed.
Ja, ja. Maar het had dus nog veel meer kunnen zijn met die twee gemiste penalties. Allemaal in de eerste helft.
Ja, krankzinnig potje was dat.
Ja.
En dan? Ja, ja, Fortuna Sittard.
In 98 was dat.
Ja, ja. En het was Henk Vos. Ook wel een cultvoetballer,
ja,
vind je
ja,
niet?
Ja, zeker.
Die in de 90ste minuut nog
scoorde. Nog even de winnende 1-2 binnen. En ook dat was dus, ja, zat Feyenoord in die wedstrijd mee. En dat zat het dat seizoen wel vaker. Want uiteindelijk werd Feyenoord ook kampioen. In een seizoen waarin ze wel heel vaak op het einde nog de wedstrijd beslisten. Door toch nog de overwinning uit het vuur te slepen. En dat is natuurlijk ook een kwaliteit.
En dan? Ja, moeten we nu heel eventjes de luisteraar op even wat rust gunnen. Al deze statistieken.
Ja, we moeten het even verwerken.
Ja,
natuurlijk.
En dan gaan we over naar een column van Jeroen Koot. Normaal gesproken.
Ja.
En hij leeft altijd, hè? Wat er ook aan de hand is met hem, hij leeft altijd. Maar ja, wat een beetje lastig is als hij in het vliegtuig zit.
Ja.
Hij is op vakantie geweest. Hij is een paar weken uit de lucht geweest. We hebben heel weinig contact gehad. En normaal gesproken ga ik hem dan ook nog lastig vallen. Goh, we hebben een onderwerp of een gast. En dan heeft hij altijd met zijn zoetgevoiste stemmen een fantastische tekst klaar. Die, die laat ons in diepe beroering achter.
Ja, absoluut.
Maar nu hebben we hem eventjes vakantie gegund,
ja,
toch?
Nee, terecht.
Hadji Moussa, die krijgt ook wat extra vrij als hij een WK heeft gespeeld. Nou, dus we hebben Jeroen hebben ook beetje...
Raakt hij dadelijk ook overbelast. Nee, dat kunnen we niet gebruiken.
Dus we hebben wat anders. En dat is namelijk Boudewijn Warbroek.
Ja.
Even kijken of dit lukt met de techniek. Dat is altijd weer spannend, hè? Even kijken, hoor. Boudewijn Warbroek.
Voor wie hem niet kent, supporter en schrijver van een aantal boeken.
Ja. Hoort u mij?
Ik hoor jou, luid en duidelijk.
Ah, ja, mooi.
Ik
hoorde
net even iets van een echo en een dubbele stem.
Ja.
Nu hoor ik alleen jou. Ja.
En ja. Want we hebben jou even ingebeld, omdat wij hier zitten. En we zijn heel erg benieuwd of jij kaart kunt pitchen, want er zijn nog maar een paar exemplaren beschikbaar. Ja, van, ja, ik mag zeggen, misschien wel jouw levenswerk. Alle dagen Feyenoord.
Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Er is, de uitgever heeft toen gezegd van... Het is natuurlijk een best wel kostbaar project, ook voor hem, zeg maar. Hè, van, om dat te maken. Het zijn natuurlijk 4 gebonden boeken in een box.
Ja, want voor de duidelijkheid, de luisteraar weet het misschien nog niet... Er is een heel bijzonder project, een boek, een omvangrijk boek over Feyenoord uitgekomen. Deze zomer, eigenlijk vlak voor de zomer. 2000 pagina's.
Ja, ja, het zijn ruim zelfs. Het zijn er ruim 2100 geworden uiteindelijk. Ja, ja. 460.000 woorden. Ja, het zijn de grote getallen.
Ongelooflijk.
Maar
zit het toch maar 365 na?
4 gebonden boeken, zeg maar, in een box. Dus dat is een omvangrijk geheel. Is ook voor de mensen die het moeten kopen, zeg maar. Hè. Het kost €105. Maar ook voor de uitgever om het, zeg maar, te maken, te drukken en te distribueren. Dat is natuurlijk... Het kost ook niet niks. Dat is ook de reden, zeg maar, dat het niet via de boekwinkel wordt verkocht, maar uitsluitend online via de website www.alledagenfeyenoord.nl.
Ja.
Dat is de enige plek, zeg maar, waar je dat boek kan bestellen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de uitgever op die manier het snelst uit de kosten kan komen, zeg maar. Anders, als je het via de boekwinkel zou moeten doen, dan had het nog veel duurder moeten worden. En ja, dat was natuurlijk geen optie. Als je iets €150 moet gaan kosten of zo, omdat ook nog de marge voor de boekwinkel dan natuurlijk erbij opkomt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
En dan was het veel te duur geworden. Dus daarom heeft hij uiteindelijk gekozen voor dit model. Ja.
Als je dit nou helemaal hebt doorgeploegd, hè, al die 2100 pagina's, ja. Wat weet je dan? Wat heb je dan geleerd? Wat staat er zo wel in?
Nou, dan weet je een heleboel meer over de geschiedenis van Feyenoord dan dat je weet voordat je bent begonnen, zeg maar. Zo over de recente als wat oudere geschiedenis. omdat toen ik die verhalen allemaal ben gaan schrijven, dat is 10 jaar geleden of zo ben ik daarmee begonnen. En ik heb me voor een heel groot deel, eigenlijk grotendeels, gebaseerd op de archieven van Jan Oudenaar. Voor dit boek. Jan Oudenaar heeft heel veel in zijn leven, heel veel zeg maar, onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Feyenoord. Op alle mogelijke manieren. Allerlei archieven, boeken, bestuursnotulen, nou, noem alles maar op. En van alles boven water gehaald. Ik heb bij het schrijven van de verhalen voor een groot deel daarop gebaseerd. En dan kwam ook ik allerlei dingen tegen. Ik weet toch best wel iets van een en ander van de geschiedenis van Feyenoord, omdat ik er veel over lees en ook vaak veel over schrijf. Maar ik kwam ook allerlei details en dingen tegen die ik ook nog niet wist. Dus en zo staat het ook in de inleiding. Ik weet zeker dat mensen die het gaan lezen, iedereen komt daar dingen in tegen, veel dingen in tegen, die ze nog niet wisten. En dat gaat soms om details, soms om grotere gegevens.
Boudewijn, ja. Even ja. Heel smeuig, hè, want er zijn nog een paar exemplaren verkrijgbaar.
Ja, ja.
Maar je moet de mensen wel een beetje kietelen nu. Hè? Wat is bijvoorbeeld een heel smeuig, opvallend dingetje wat jij nog niet wist? Wat je tijdens je studie, want het mag het wel een studie noemen, ja. Wat je te weten
hebt. Nou, het zijn soms ook dingen, want het gaat dan niet alleen om... Nou ja, smeuig. Ja, smeuig vind ik
wel. Ja, opmerkelijk, ja. Opvallend.
Ja, 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 smeuig is bijvoorbeeld dat... kijk, vroeger kwamen er dingen nogal veel meer in de krant en in de media dan tegenwoordig.
Ja.
Zo wordt er bijvoorbeeld een verhaal geschreven over Frans Bouwmeester, wat natuurlijk een grootheid is in de geschiedenis van Feyenoord, die 3 keer landskampioen is geworden met Feyenoord in de jaren 60. En die ging op een gegeven moment met een neef op stap in Rotterdam. En die zat aan de bar. En toen zei iemand tegen hem, joh, je wordt een beetje kaal, weet je wel, van achteren zo. En hij zegt, wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Ja, als je dat nog een keer zegt, ja, je wordt een beetje kaal. Nou, boem, een vechtpartij, weet je wel. En er wordt al met naam en toenaam wordt dat beschreven. Dus dat Bouwmeester bij die vechtpartij betrokken is. Dat de naam van het slachtoffer zelfs genoemd. Die heb ik even niet paraat, want het was een amateurvoetballer uit Rotterdam.
Oh.
Dat soort gekke incidenten. Maar goed, dat is gekkigheid. Hè? Maar wat mij persoonlijk bijvoorbeeld meer aanspreekt, hè, ook, is verhalen over... Er staan heel veel verhalen in over spelers die, zeg maar, minder bekend zijn. En kijk, natuurlijk staan er ook verhalen in over Willem van Hanegem en Koen Moulijn, hè, meerdere verhalen zelfs. Maar bijvoorbeeld ook over mensen als, zeg maar, Peter Brudings. En als je dan reservedoelman, hè, was die.
Ja, ja.
Als je dan verdiept in zijn achtergrond en de manier waarop hij dan bij Feyenoord terecht is gekomen. Hij had eigenlijk nul zeg maar, ervaring in betaald voetbal. En hij zat bij Excelsior, die ook reservekeeper was. En door allerlei omstandigheden en toeval, zeg maar, kwam hij uiteindelijk als reservedoelman bij Feyenoord terecht. Ik geloof als 4de keus, maar goed, dat maakt niet uit. Hij kwam wel bij Feyenoord terecht. En die man zit dan met Willem van Hanegem in de kleedkamer. Die zit een seizoen later met Johan Cruijff in de kleedkamer. En de tragiek is dan dat hij 1 keer de wedstrijd Feyenoord PSV mag keepen, omdat Joop Hiele geblesseerd is. En hij, die wedstrijd begint en die is nog geen kwartier oud. Of hij wordt een ongelukkig, geen doelbewuste overtreding. Maar Jurri Korhoff van PSV, die trapt hem eigenlijk in het gezicht per ongeluk, hè, nogmaals. Maar,
ja, dat doen ze wel eens vaker in Eindhoven, hè?
Ja, dat is onlangs nog, ja. Hè? Ja. Ja, ja, zoiets was het wel. Want ook Brunings helemaal bloedde.
Ja,
bloedende hoofd moest van het veld af, weet je wel.
Heel eerlijk, ja. Boudewijn, denk ik dat je gewoon even een keer bij ons moet aanschuiven, joh. Iets uitgebreider. Is dat een idee?
Ja, uitgebreider. Er valt heel veel. Er staan echt bijzondere verhalen in, durf ik al te zeggen.
Top,
ja.
Man.
Ja.
Nee, we wilden, kijk, het is, deze zomer is het allemaal verspreid. In de maand juni, geloof ik.
Klopt. Maar het WK zo'n beetje.
Ja, ja, dat is gewoon het beste moment om een Feyenoord boek uit te brengen, vind ik ook.
Absoluut.
Kan ons wat WK nou schelen, joh. Dus, hey, maar hartstikke, lijkt mij heel erg leuk, Harry. Vind je dat een idee?
Ja, ik vind het geweldig.
Ja, toch? Ja. Ja. Kom gewoon lekker bij ons, zetten we de koffie klaar voor je.
Doen we. Gaan we doen, Dave. Harry. Hey, ja.
Bedankt voor het bellen, hè.
Graag gedaan en we houden contact.
Oké.
Okay.
Hoi, hoi.
Hoi, hoi.
Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, nou, volgens mij kon hij nog een uur doorgaan.
Ja, ja, ik vreet dit soort verhalen. Want ik ken ze zelf ook natuurlijk.
Alle dagen Feyenoord.nl. Dus ja, mocht je nog geen verjaarscadeautje of Sinterklaas cadeautje weten.
Ja.
Is wel nou, een ultieme
ding. Ik weet er ook nog wel eentje, maar daar komen we straks nog wel op.
Oké. Okay. Oh, jee. We gaan door, want we proberen nog een beetje tempo erin te houden. Want waar waren we gebleven?
Ja, we zijn inmiddels naar de eeuwwisseling.
De eeuwwisseling, gelukkig.
En de eerste wedstrijden, zeg maar in het begin van de eeuw, die leveren allemaal overwinningen op. Er zitten ook weer twee keer Feyenoord NEC, twee keer achter elkaar zelfs.
Ja.
Maar ik wil dan de eerste die ik uit wil lichten, is dan die van 2007. Toen moesten we weer eens een keertje naar Utrecht. Om de competitie daar te beginnen. Nou, dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar daar won Feyenoord met 0-3. En dat was het start van het jubileumseizoen. Toen hadden we al die grote namen gehaald. Hè. Van Bronckhorst was teruggekomen. Ja. We hadden Makkaai gehaald. We hadden Hofland gehaald. Tim de Klerk. Een hoop geld uitgegeven. Ja, alles om maar ervoor te zorgen dat in het jubileumjaar, dat Feyenoord 100 jaar bestond, Feyenoord dat zou kunnen vieren met een kampioenschap. Nou, die superstart die kreeg in de eerste seizoen zelf wel een vervolg. Maar het eindigde helaas iets anders. Dus uiteindelijk was dit dus, deze superstart was geen garantie voor succes aan het einde van het seizoen. Ja, we wonnen wel de beker, maar dat was toch een soort troostprijs toen.
Toen wel, ja.
Nou, dan in 2013 maken we weer even een sprongetje. Gingen we op bezoek bij PEC Zwolle. En PEC Zwolle was toen een beetje een subtopper in opkomst. Maar normaal gesproken moet Feyenoord daar winnen. Maar daar verloor Feyenoord in de laatste minuut uiteraard door toedoen van een ex-Feyenoorder, Guillaume Fernandes, met 2-1. En dat stond ook niet op zich, want de weken daarna moest Feyenoord tegen Twente en Ajax. En die verloren ze ook. En zo had je dus na drie wedstrijden 0 punten. Met Ronald Koeman als trainer. Dus iedereen in zak en as. Van hoe moet dit in godsnaam? En uiteindelijk is het toch gaan draaien. En haalde Feyenoord een hele knappe tweede plaats. Die toen nog groots gevierd werd. Vond ik een beetje overdreven eerlijk gezegd.
Iets maar te groot naar mijn smaak.
Ja, maar goed. Het was wel vanuit een relatief kansloze positie. Of in ieder geval
zeker.
Ellendige situatie. Ja. Champions League voetbal gehaald. Dus dat was wel reden voor een feestje. En zeker als je dus de eerste drie wedstrijden verliest. Nou, het jaar daarop gingen we de eerste speeldag naar ADO. En dat was nogal een harde wedstrijd. Want er werd toen, Danny Makkely was de scheidsrechter, die gaf liefst 13 gele kaarten die middag.
Ja,
en dat is tot op de dag van vandaag een record voor de Eredivisie.
Oh, Feyenoord valt altijd de eerste.
De Feyenoord kreeg van die 13 gele de 5. Er was een ex-Feyenoorder, Mitchell Schet, die kreeg al voor rust 2 gele kaarten. Dus die werd eraf gestuurd. Maar desondanks duurde het tot de blessuretijd dat Mitchell tevreden de 0-1 inkopte. Dus dan hadden we in ieder geval een overwinning aan het begin van het jaar. Wow.
13 kaarten.
Ja. Jaar erop mochten we eindelijk weer eens een keer thuis spelen. Weer
2015.
2015 hebben we het dan over. Weer tegen FC Utrecht.
Ja.
En toen kreeg bij de stand 1-1 kreeg Rick Karsdorp een directe rode kaart. Dus dat zag er ook slecht uit. Maar met 10 man, heel knap, wist Feyenoord toch die wedstrijd met 3-2 te winnen.
Goed gedaan.
Dus dat was wel opmerkelijk. Ja. We hebben het net al gehad over 2016-2017. Weer 0-5 bij Groningen.
Ja.
Wat dus, dat was de wedstrijd van El Giro Elia, die 3 keer scoorde meteen.
En zijn vinger uit de kom.
En zijn vinger uit de kom. En
hele nare beelden. Ik krijg nog weken knie als ik dat zie, dat rare vingertje zo.
Ja, en hij wilde gewoon doorspelen.
Maar, en je zag hem ook glimlachen. Hij lacht terwijl hij naar die vinger kijkt, die alle kanten op wijst. Ja, behalve wat je verwacht. Ja. Maar goed.
Maar dat was wel een
0-5.
Ja, Feyenoord is wel slechter begonnen in Groningen. We hebben ook wel eens met 3-0 verloren daar op de eerste dag. Maar goed, dat werd, ook dat werd weer een opmaat voor het kampioenschap. Als regerend kampioen won Feyenoord het seizoen daarop thuis van Twente met 2-1 in de openingswedstrijd.
Ja.
Op zich niet heel bijzonder, waar het niet dat die middag de twee eerste keepers, Vermeer en Jones, waren allebei geblesseerd. En toen stond ineens een 19-jarig jochie onder de lat, ene Justin Bijlo. Die maakte dus zijn debuut in die wedstrijd. En die deed het overigens uitstekend. Tegen doelpunt kon hij echt niks aan doen. Dus dat was ook wel bijzonder om even te vermelden. Nou, in 2018 hebben we dus aan het begin van de uitzending al over gehad. Dat was de laatste keer, voorlopig in ieder geval, dat Feyenoord een nederlaag leed op de eerste speeldag. Bij De Graafschap, notabene, gepromoveerd. Ja. Met weer ook twee rode kaarten, net als toen in Dordrecht. Hè. Dus dat was geen heel gezellige middag.
Dus twee rode kaarten, dan gaat het niet goed meestal.
Nee, zoals Willem al zei, dan eindig je dus met 9 man.
Dat
meestal.
Sowieso.
Ja. Nee, Botteguin en Boetjes die kregen 2 keer geel. Ja, dat was een dramatische start van het seizoen. Want het was ook het seizoen dat Feyenoord won de Kruisschaal. Maar ging toen ook bij die uitwedstrijd tegen Trentin. Europees ging ze met 4-0 eraf. Ja, ja, dat was echt dramatisch. Ja. Nou, het jaar daarop dreigden we weer de eerste wedstrijd te verliezen. Namelijk ook tegen Sparta, maar dan hier in de Kuip. Toen stond het tot in de blessuretijd, stonden we 1-2 achter. En toen gelukkig prikte Sam Larsson in blessuretijd nog de 2-2 binnen. Dus dat was met Jaap Stam, toen was de nieuwe trainer. Hè?
Ja.
Niet heel lang hier geweest.
Hij heeft niet lang volgehouden.
Nee. Nou ja, en sindsdien hebben we eigenlijk best goed gedaan de afgelopen jaren in de openingswedstrijden. Behalve dan de thuiswedstrijden tegen Fortuna en Willem II, die teleurstellend in een gelijkspel eindigden. En de beste uitwedstrijd of openingswedstrijd van de afgelopen seizoenen was natuurlijk in 2022-23. Onder Arne Slot.
Ja.
Toen gingen we naar Vitesse. En nou, werd meteen 2-5.
Mooi.
Dat was ook dat was een opmaat voor het voorlopig laatste kampioenschap.
Dan ga ik even... Precies, kampioenschap. Want aanstaande zondag speelt Feyenoord thuis tegen de Eagles.
Ja.
Net als in 1973. Toen werden ze kampioen ook.
Ja, toen was het is nu dus de tweede wedstrijd van het seizoen. En het was toen de openingswedstrijd. Feyenoord won met 1-0 in 73.
Maar even de openingswedstrijden erbij gepakt. Ja. Hè? Gaan we eens even kijken of dat nou klopt. Hè? Wat sommige mensen misschien denken. Want dan pakken we even gemakshalve van de afgelopen 50 jaar de openingswedstrijden. En dan zien we dat hadden ze gewonnen tegen de Eagles in 73.
Ja, 1-0.
Ja, en dan heb je 83-84 1-4 gewonnen bij Volendam. Mm-hmm. Is ook gewonnen. 92-93 kampioen 0-5 bij FC Twente.
Ja.
Ja. 98-99 gewonnen bij Fortuna. Henk Vos. En 2016-2017 0-5 gewonnen bij Groningen.
Ja.
En de laatste keer dat we kampioen werden met Arne Slot, 2022... Ja, wonnen we met 5-2 uit bij Vitesse. Met andere woorden, ja, dit is gewoon geen mening meer. Maar is een keiharde statistiek. Nou, van de afgelopen dikke 50 jaar, iedere keer als Feyenoord kampioen wordt. Ja, dan moet je dus die openingswedstrijd winnen.
Ja, en bij voorkeur in een uitwedstrijd 5 doelpunten maken.
Ja, of, ja,
dat
precies.
Had zondag makkelijk gekund.
Ja.
Maar dat hebben we helaas nagelaten.
Maar goed, dus ja, vanuit die statistiek zou ik zeggen, we liggen op koers voor de Coolsingle. Toch? Laat al die experts maar roepen. Het wordt allemaal Amsterdam of Eindhoven.
Nou ja, iets met een zwaluw en een zomer.
En onder ons zeggen we, nou, we liggen op koers. Nee, we gaan het niet jinxen natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. Nee. En het maar, laten we ook deze maand natuurlijk even afwachten. Leuk. Want iedereen weet natuurlijk dat de transfermarkt nog een tijdje open is.
Super.
En maar ik moet zeggen, als we erin slagen om Ueda en Reed en Hajmoussa te behouden, wat ook zomaar kan... Nou, dan geef ik Feyenoord wel een aardige kans.
Ja, toch?
Zeker als er misschien nog ergens een goede speler wordt opgepikt.
Nou, we zijn vooral heel erg ingespeeld al. Die groep, de meeste spelers kennen elkaar vrij aardig.
Ja, ik dus, moet zeggen, ik vind dus het belangrijk. Verdedigend vind ik het nog niet geweldig.
Nee, dat wordt zoveel gewisseld.
Want als je zelfs tegen een vrij matig Sparta toch 300% kansen weggeeft.
Ja.
Nou ja, het moet allemaal wat beter. Maar
misschien een beetje onderschatting. Het was warm.
En ook daar zitten nog blessures.
Ja.
Kijk, Jordan Bos komt hopelijk nog terug.
Ja, ik wil jou van enorm bedanken voor al dit huiswerk, Harry.
Ja.
Goed gedaan. Ik hoop dat de luisteraar dit ook kan bekoren, al deze statistieken. Maar
dat hoop ik.
Veel weetjes, hè. Er kwamen ook veel dingetjes voorbij die je misschien nog niet wist als luisteraar.
Nee, ik denk dat de oudere luisteraars een paar van die oh ja momentjes hadden.
Oh ja.
Ja, dat. En de jongere luisteraars, jongeren van de miljoenen luisteraars die wij hebben natuurlijk, die zullen misschien gedacht hebben, oh verrek, dat wist ik helemaal niet. Nou, die hebben dus weer een mooi geschiedenislesje.
Wat je vooral moet doen, want anders was dit voor altijd de laatste.
Ja, is abonneren op het kanaal.
Ja.
En we blijven natuurlijk dit gewoon doen.
Oké.
Maar we moeten wel inderdaad abonnees hebben op het kanaal. En ja, ik kan toch ook niet achterblijven als Boudewijn net verteld heeft over alle dagen Feyenoord. Dan kan ik bij deze natuurlijk ook even vermelden dat de nieuwe scheurkalender, want ook dat is alle dagen Feyenoord,
oh, kijk,
voor 2027, die komt er weer aan.
Ping, het is weer gelukt.
Ping, ja, ik heb hem weer volgekregen.
Je hebt weer een ei gelegd.
Met allerlei dit soort weetjes en feitjes en puzzeltjes. En,
nou, dat is mooi. Hebben we dat, ook met deze besproken? Hè?
Ja, ja, dat, dat zal vast niet de laatste keer zijn. Maar
ik ben vrees van niet. Luisteraar, bedankt. En ja, tot de volgende met special guest. Mogen we het al zeggen?
Ja, dat mogen we wel van zeggen. Want hij heeft toegezegd en hij heeft toestemming gekregen van de club. Stadionspeaker Dimitri Medgod.
Nou, dan gaan we indachtig zijn voorganger afscheid nemen. Here we go.
Hoi.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei doei.